Welkom bij aflevering 103 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heeft iedereen een fijne jaarwisseling gehad en een leuk kerstfeest. Hoe is het bij jou geweest?
Het was leuk, het was gezellig. Veel gefrit. Mm-hmm. Kroketten.
Oh, lekker.
Kan voor mij ook enkel nu.
Echt?
Kun jij zo midden juli een bord kroketten eten?
Ik denk het wel, ja.
Mm, ik niet.
Dus, daar verschillen we dan toch in,
ja,
hè?
Kijk, dat is dan ons grote verschil tussen ons beiden. Nee, ja, goed gevierd. Dat is ook zo'n blur. Je stopt met werken, ineens is het kerst en dan in mijn hoofd is 1 minuut later maandagochtend. Nee, maandagochtend gaan werken.
Ja.
Hoe was het bij u?
Goed, ja. Hetzelfde eigenlijk ook standaard. We hebben 3 etentjes, feestjes gehad na elkaar in de kerstperiode. En dan had ik ook vakantie en dan heb ik ook veel gekookt eigenlijk. Want ik had eindelijk nog eens tijd om uitgebreid voor mezelf te koken en nieuwe dingen te proberen. Ik had 2 nieuwe kookboeken, dus ik ben helemaal deels gegaan.
Ik was erbij toen je ze kocht.
Dus het was heel leuk om te doen. En dan was het inderdaad ook nieuwjaar, maar super tof. Ik ben normaal niet zo voor een nieuwjaar, maar ik heb dit jaar echt wel...
Je hebt je goed gehad.
Me heel goed geamuseerd, ja. En dan, ik had daarvoor voor kerst ook al een week vakantie, dus 2 weken fijn vakantie gehad.
Maar ja, mijn hoogtepunt was wel mijn eerste verlofdag. Die ik met u heb doorgebracht, waar we nog niet te veel over kunnen zeggen, maar we zijn op
fieldtrip
geweest voor de liveshows.
Ja, en oh my god, ja, de mensen die er dan bij gaan zijn, dat wordt heel tof voor jullie.
Dat wordt heel tof voor jullie, jullie gaan goed lachen, we hebben beeldmateriaal, we hebben verhalen om te vertellen.
Ook persoonlijke verhalen.
Persoonlijke verhalen. Het was echt een hele leuke dag.
Ja, hè? Die vakantie was goed begonnen.
Ja, en wel, dus dat is zo, als ik nu terugdenk, wat heb ik deze kerstvakantie gedaan, komt dat echt in mind.
Ah, leuk.
Ja. Voilà. Ja. En dan hebben wij nog heel leuk familienieuws gehad, ook in die week.
Tuurlijk.
Want het is wel, Lucas is verloofd met haar vriend. Met haar verloofde.
Ah ja, met haar verloofde, moet je nu zeggen.
Zo gaat dat. Super blij. Proficiat, Marlies en Dieter.
Proficiat.
En ja, de party planner in mij is al wakker geworden. Ik heb al een lijst met zalen doorgestuurd. Ik ben al zo, welke zaterdag gaan we kijken naar de zalen?
Ik heb het gevoel dat jij voor elke gelegenheid lijstjes hebt.
Ja, dat klopt. Nee, ik weet wat het ding is. Ik heb erover gefilosofeerd met Lucas. Ik ben echt, ik ga goed op goed nieuws. En ik kan dat dan ook blijven aangrijpen om te zeggen, ik ga nu gewoon een heel jaar totdat die trouwen zeggen, oh my god, die zijn verloofd. Oh my god, die gaan trouwen. Dat is zo leuk.
Maar dat is ook
leuk. Ik ga gewoon goed op goed nieuws.
Maar dat mag toch.
Dus ja, voilà, dat vind ik leuk. En dan mocht ik het nog tegen niemand zeggen, was heel moeilijk. En dat ik zo 's ochtends toch nog gestuurd. Ik zei zo, ja, ik ga vandaag Silke zien op fieldtrip. Mag ik alsjeblieft toch zeggen dat jullie verloofd zijn? Want ik moet het tegen iemand kunnen zeggen.
En dat mocht dan.
En dan mocht dat. En dat was
oh, dank u.
Ja,
voilà. Voor me vereerd dat het mocht.
Ja.
Ja, ik denk dat we alle twee wel 2 leuke weken achter de rug hebben. Hè?
Het heeft
dat we
deugd gedaan.
Dat we even de batterij konden opladen om nu aan de liveshows te beginnen. Mm-hmm. Het wordt echt een intens voorjaar. Ik zei het net tegen Laura. Sinds gisteren, als ik eraan denk, ben ik zenuwachtig. Dat had ik hiervoor nog niet.
Nee.
Maar nu weet ik, fuck, het is nog een maand.
Ik weet het. En dan gaan we op tour. Maar het is, want we hebben ons er alle twee ook tijdens onze vakantie een beetje mee bezig gehouden. En dat heeft mij ook wel controle gegeven. Ja. Hè? De zaken voorbereiden. We hebben daar nu een systeem in gevonden hoe dat we dat gaan doen. We weten hoe dat de show er gaat uitzien.
Ja, inderdaad.
Dat geeft mij wel zo wat houvast of zo. Ik weet nu... Hè, van
het is
de shows,
overzichtelijker.
Ja, de shows waar ik research voor heb gedaan, ben ik zo van, oké, ik weet, ik snap het. Dit komt goed of zo.
Ja, ja, ja.
En ik heb er fucking veel zin in om jullie een leuke avond te bezorgen.
Ah, ja. Het geeft mij ook wel stress.
Natuurlijk.
Het geeft mij stress.
Heel veel
stress. Maar ik heb er ook heel veel zin in.
Weet je waar ik ook over stress?
Zeg het eens.
Wat ga jij aan doen?
Ik bedacht me dat dus inderdaad van, ja, het is nog maar een maand. Ik moet misschien eens wat kleren gaan kopen.
Ik heb echt nog niks. Ik weet echt... En ik weet ook niet... Ik weet ook niet hoe ik het zie. Zie ik zo een uniform voor elke show?
Ja. Misschien is dat wel het makkelijkste, dat we 2 outfits hebben, waar dat we mee kunnen afwisselen. 2.
Oké.
Okay. Ik weet niet.
Wow, jullie tips zijn welkom, maar zo geen onnozele tips zoals zo clownpak of zo. Allee, echt zo van, echt concreet. Jullie kennen ons nu, jullie weten hoe we eruit zien. Wat onze stijl is.
Wel, maar anders moeten we ons een dag samenzetten.
Even wat Pinteresten.
Even wat Pinteresten. En zien wat we tof vinden dat we ook een beetje kunnen matchen of niet, whatever. Maar gewoon dat we ja. een idee hebben.
Oké. Okay.
Dan moet dat ook nog passen, hè.
Oh. Wow, dus kijk, je ziet, we zijn ermee bezig, jongens. We hebben er zin in. Zoals we in de laatste aflevering hebben gezegd, er gaan een paar afleveringen misschien op andere momenten gepost worden. We gaan zien wat dat we kunnen doen.
Mm-hmm. De bedoeling is inderdaad om wel gewoon aflevering te blijven maken, ja. maar het zal zich dan wel vanzelf uitwijzen ja. hoe en wat, hoe dat het met ons gaat.
Ja, hoe dat het met onze mentale toestand is. Verder wil ik jullie allemaal enorm hard bedanken voor jullie duizenden berichten mm-hmm. en posts over het boek. Heel veel mensen hebben hem onder de kerstboom voor zichzelf gelegd of gekregen. Dat doet echt zoveel deugd. Ook al mensen die hem hebben uitgelezen, die er blij mee zijn. We delen nu ook af en toe wat fragmentjes en foto's op onze Instagram. Oh, zo leuk dat je zo'n professioneel team hebt achter
maar
u.
Maar echt waar, amai. Hè? Oh. Wat hebben wij vorig jaar eigenlijk?
Wat deelden wij ook. Nee, ja, en ook die gesigneerde exemplaren zijn super vlot de deur. Allee, dat is allemaal keigoed geregeld geweest.
Dank u aan het team.
Oh, dank u team. Love you so much. Nee, en dus we delen zeker nog wat zo beelden die we hebben van de boek, van de mensen die we hebben geïnterviewd en zo. Dat is zeker in de gaten. En alle mensen die een boekenbon hebben gekregen, ja, koop ons boek.
Ik weet wel wat je ermee kunt kopen. Ja, ja.
Het is maar een suggestie.
Nee, heel leuk om al die berichten te lezen.
En ook nog eens een dikke dankjewel, want dankzij jullie stonden we bovenaan de lijst op Humo's Poppel ja. voor de beste podcast. Jesus, jullie zijn amazing. Dank u daarvoor.
Ja, echt.
Dat zijn zo live goals dat je niet wist dat je had of zo.
Nee, inderdaad. Zo van, oh, dat is weer iets dat we ja. bereikt hebben of zo. En ja. Dat doet gewoon zoveel deugd, omdat dat iedere keer maar weer eens iets is wat dat jullie mm-hmm. voor ons gedaan hebben.
Ja, ja, het is dankzij jullie stem dat we daar
exact,
van ja. boven in die lijst staan. Waarvoor?
Dank.
So much, dank. Dan denk ik dat alle luisteraars aan het wachten zijn op deze update.
Ja, want zoals jullie weten heb ik het de vorige aflevering gehad over de Idaho Murders. En ik ben echt nog steeds als een maniak iedere dag gaan kijken. Mm-hmm. En boy, oh boy, was er dit weekend groot nieuws.
Ja.
Want, voor wie de vorige aflevering toevallig niet heeft gehoord, er zijn in november 4 studenten in het Amerikaanse stadje Moskou vermoord. En
ik had trouwens deze week met iemand zo... Was dat niet in Rusland? Ik zei, nee, het is gewoon in Moskou.
Nee. En dat was heel lang een mysterie gebleven, want niemand, er was geen verdachte, niemand, niks. Ze hadden geen spoor. En nu is er een verdachte opgepakt. Brian Koberger heet hij. Dat is een 28-jarige student criminologie. Ik vertrouw jullie niet meer.
Jullie zijn met zoveel criminologen. Ik begin me zorgen te maken.
En jullie luisteren ook allemaal naar ons. En ik weet niet wat dat jullie er al hebben van opgestoken, maar...
Ja.
Please be good. En die studeren aan een andere universiteit. Ze hebben nog niet zoveel vrijgegeven over hoe dat ze bij hem zijn geraakt. Mm-hmm. Of wat er tot zou geleid hebben dat hij gearresteerd is geweest, omdat het onderzoek gewoon nog loopt. Maar wat dat er wel al heel erg opvallend is aan die man, is dat hij destijds, hij was bezig met een onderzoek voor zijn studie, dat hij een oproep heeft gedaan naar ex-gevangenen van ik nodig jullie uit om mee te doen aan een onderzoek. En daarin probeer ik eigenlijk te begrijpen hoe uw emoties u beïnvloeden als je een misdaad pleegt. Dus heeft hij dat zelf in de praktijk gebracht omdat er niet genoeg respondenten waren?
Is hij op fieldtrip geweest?
Zoals wij op fieldtrip zijn. En ja, ze zijn ook nog aan het zoeken wat het motief zou kunnen zijn. Of hij de slachtoffers kende. Reddit gaat helemaal los natuurlijk, mm-hmm, met allemaal mm-hmm. wilde theorieën. Er zijn mensen die hebben gezegd van ja, ik heb gezien dat hij op Instagram twee van de meisjes volgde. Is hij een stalker? Mm-hmm. Daar weten we gewoon nog niks concreet over. Maar zijn familie en hij zelf houdt natuurlijk vol dat hij onschuldig is, mm-hmm. dat hij daar niks mee te maken heeft. En hij wil dus natuurlijk gewoon zo snel mogelijk vrij.
Ja. Ja, ik denk, we zijn 2023 ondertussen. Er zijn camerabeelden, er zijn DNA.
Dat is DNA, ja.
Het zal wel snel duidelijk zijn wat en hoe, denk ik dan. Ik denk, nu ze eenmaal een verdachte hebben, denk ik dat het allemaal heel snel of zo kan gaan.
Ja, inderdaad, want ja, uw DNA... matcht of het matcht mm-hmm. niet, ja. of vingerafdrukken of wat dan ook.
Ja.
Dus ik ben... Ja, ik had het niet verwacht dat het...
Zo snel.
Ja, ik dacht echt, dit gaat niet meer gebeuren.
Ja. Ja. Ik wil daarover nog even zeggen, omdat ik ook het nieuws heb gelezen en dan werd er ook zo direct gezegd, ja, de moorden werden fel besproken op TikTok en er gingen veel filmpjes rond. Ik weet niet wat er mis is met het TikTok-algoritme, maar ik heb nooit zo'n filmpje tot bij mij gekregen.
Ik ook niet.
TikTok, doe beter in 2023, want deze filmpjes hadden mij moeten bereiken.
Ik wil meer true crime op TikTok.
Ja.
Voilà. Dus ik vind dat gewoon echt een ongelooflijke update. Het begin van het jaar. Het is goed begonnen in dat opzicht.
Ja.
Ik had nog willen zeggen, tijdens de vorige aflevering, zoals dat we bij Nicky Verstappen hadden gedaan, van laten we hopen op een doorbraak. Maar ik dacht, ja, als dat dan niet is, dan is dat ook wel... Maar bon, anyway. We hebben een verdachte en... We zien wel wat er nu uitkomt. Dus tot daar de update.
Ja.
Bedankt ook op ons ervan om weer massaal op de hoogte te brengen.
Ik zag weer onze Instagram ontploffen. Ik dacht, ja, er is weer iets gebeurd. En dan, ik had het ook wel niet verwacht dat ging zijn.
Nee, inderdaad. Dat was ook wel echt voor mij zo van... Oh, ja, goed nieuws. Goed nieuws.
Ik heb nog een podcasttip in de sfeer waar we nu zijn, namelijk de feestdagen. Het is de podcast Er is geen feestje. En het zijn 4 afleveringen over... de Project X Party in Nederland. Het meisje dat per ongeluk haar verjaardagsfeestje openbaar had gezet.
Oh, ik ben ook altijd zo bang voor dat ik dat doe.
En ze reconstrueren heel de avond en hoe dat het komt en welke mensen er aanwezig waren. Een van de 2 mensen die meewerkt aan de podcast is daar geweest. En dus cool. ze reconstrueren eigenlijk heel de avond. Spreken met mensen, railschoppers. Er is iemand die een winkel geplunderd heeft, die daarover getuigt. Een winkelbediende die vertelt over die avond. De ordediensten. Ja.
Hoe heet het?
Er is geen feestje.
Er is geen feestje.
Dat was de uitspraak van de burgemeester. Naar aanleiding van de feesten. Hè, omdat dat op een... En die groep werd groter en groter op Facebook. En hij bleef maar in persconferenties zeggen. Er is geen feestje. Nee, dat vond ik heel vermakelijk en interessante journalistiek.
Goed.
Voilà. En dan hebben wij... nog een hele leuke sponsor.
Ja hoor, het is Emma Matras.
Hi there, welcome.
Even kort over Emma Matras. Emma Matras, matrassen, kussens, tal van dingen. Die hebben producten die zijn beloond met tal van prijzen, waaronder testaankoop en product van het jaar. Wat dat heel tof is, is dat je 100 nachten proef kunt draaien, als het ware. De matras.
Woelen.
Ja, woelen. Er is gratis bezorging en retour. Dat is wel echt heel tof, want dat zijn echt wel grote
shit die je moet. Ja.
En ik dacht, als iemand dat ooit moet retour sturen. Mm-hmm. Maar dat wordt allemaal voor geregeld en je hebt ook nog eens 10 jaar garantie op matrassen.
Ja, zoals jullie weten hebben wij, ik denk dat wij los voorbij onze 100 dagen proef nu zijn.
Ja, ja.
Want Emma Matras heeft ons al eens gesponsord en toen hebben we alle 2 een matras mogen testen. Daar slapen wij nog steeds op.
Ja.
En nu met de feestdagen komt altijd zo de vraag van de ouders, het lijstje van wat wilt je voor uw kerst? En ik ga, dat is heel cliché, maar ik heb alles om gelukkig te zijn. Dus ik had niet echt iets nodig. En ik dacht, ja, Lucas en ik, wat kunnen we aan mijn ouders vragen? Dus ik heb nieuwe lakens gevraagd.
Ah, kijk.
Ik wil even zeggen, zo'n vrij nieuwe matras met dan nieuwe lakens, vers... Dat is misschien wel mijn 3de hoogtepunt van de kerstvakantie.
Is het?
Ja. Dat is toch het beste. Sowieso vers gewassen lakens, maar dan ook zoiets nieuw. En we zijn dan zoiets voor exotisch donkergroen linnen gegaan. Dus ik voelde echt... Ik maakte dan dat bed op. Het zijn lakens met zo'n kwastjes zo aan de kussens. En dan dat donkergroen en mijn nieuwe matras. En ik was zo... Oh my god, mijn bed is amazing. Ik was zo blij.
Ja.
Dus... voilà, Emma Matras in het nieuwe jaar is terug. Zoals jullie weten, het is januari. Dat betekent wintersolden. Dus ga naar emmamatras.be. Dat is emma-matras.be. Momenteel 55%, jongens, tijdens de wintersolden. Dat is niet niks. En wij doen daar nog een cadeautje bij, want met onze code DEVOLKSJURY5, hoofdletters, alles aan elkaar, krijg je nog eens 5%. Dat betekent in totaal 60% korting op een nieuwe matras. Dat is niet slecht.
Ik zou niet twijfelen.
Ik zou niet twijfelen. De vorige keer hebben ons heel wat mensen gestuurd welke matras wij hebben. Wij hebben de Hybrid.
Ja.
Zeer content van.
Oh, oh, oh.
Voilà, dat is Silke haar
manier. Dat is mijn mening.
Om te zeggen, ook zo. Kerst en dan die matras. Oké, het is duidelijk. Dus emma-matras.be, wintersolde 55%. En met onze code... De Volksjury 5, 5% extra. En dan voor de aflevering van vandaag. Ah, wij waren weer content, want we hebben weer een True Crime Belgium aflevering. Dat betekent dat je dus de aflevering die we vandaag doen, de zaak waarover het gaat, dat er ook een Streams aflevering van is. En die mensen dachten, het is het einde jaar, we gaan eens even ons best doen. En de zaak is verdeeld over 2 afleveringen, dus 2 volle 50 minuten True Crime Belgium. De zaak heet De Greppelmoord. Amai. Ik was Ik was content.
Amai, ik ook. Door meerdere zaken.
Op meerdere vlakken. Ik heb ziek veel bijgeleerd. Het is echt meer dan ooit heel veel technische aspecten van een moordonderzoek dat ze belichten. Ik heb nieuwe woorden geleerd. Nieuw politieonderzoek, soortgelijke dingen. Het is een aanrader. Kijk het op een avond, op twee avonden. Ik heb dat los op één avond.
Natuurlijk.
Heel interessante zaak. Let's dive in. We zijn 31 december 2016. En de telefoon gaat op... Dat is een zaterdag. Zaterdag voormiddag gaat de telefoon bij de lokale politie. We zijn in West-Vlaanderen, Geluwe. De politie neemt op. Die zitten blijkbaar nog niet aan de cava. Die zijn nog on the job.
En dat zeggen ze.
Dat zeggen ze. Dat zeggen ze in deze documentaire. En ik ga ervan uit. Nee, ik wil ook wel even zeggen, we bashen vaak op de politie. Maar hier hebben die echt... Maar dit is sterk staaltje politiewerk. Aan de lijn hangt een jager. En die zegt, ik was gisteren op wandel, op schok, met mijn jaaghond. En mijn hond heeft een signaal gegeven in de buurt van een greppel in de Beestelarenstraat in Geluwe. Ik ben een keer gaan kijken, maar ik zag het niet zo goed. Het was een diepe greppel, er waren braamstuiken. Maar ik zag wel een kadaver. En ik ging ervan uit dat het een kadaver van een dier was. Ik heb mijn hond daar weggehaald. Ik vond ook heel goede politieagenten zijn uit West-Vlaanderen. Ze kunnen er niet aan doen. Maar hij zei een kreng van een dier, in plaats van een kadaver van een dier. Ik wist niet dat kreng een kadaver betekende. Weet ik nu ook. Heel interessant. Dus die jager zegt, kijk, in eerste instantie dacht ik dat het een kreng van een dier was. Maar eenmaal thuis ben ik beginnen twijfelen. Ik heb er vannacht van wakker gelegen.
Maar je kunt van veel wakker liggen, maar stel je voor dat je daar van wakker ligt.
Heb ik een lijk gevonden, ja of nee? Ik weet het niet.
En zo, woelen op zijn nieuwe matras, hè?
Op zijn Emma-matras. Emma woelen. Nee, die slaapt nog op stro.
Emma woelen.
Emma woelen. Oh. En ik ging weer de West-Vlamingen bashen door te zeggen dat hij waarschijnlijk nog op stro sliep. Sorry. Goed, nee. Dus die jager die zegt, kijk, ik heb er van wakker gelegen. En nu, na een nachtje slapen, begin ik te twijfelen. Ik denk dat het toch een mens moet geweest zijn. Dus de politie van Geluwe, die twijfelen niet. Cava terug die frigo in, die zeggen, wij moeten aan de slag. En die rijden naar die Beestelarenstraat in Geluwe. Dat ligt vlak naast de drukke snelweg A19. Maar de straat zelf is heel rustig. Er staan amper huizen. Je moet de locatie echt weten zijn, zeggen ze. En ze zien inderdaad die greppel, maar die staat vol met braamstruiken. Dus ze moeten eigenlijk eerst door de braamstruiken om die greppel te kunnen zien. En langs, als ze dan vanuit het andere perspectief kijken, zien ze inderdaad een lichaam liggen. Zij zien onmiddellijk dat het gaat om een menselijk lichaam, maar ze zeggen er wel direct bij, het was onherkenbaar. Het was verbrand in het midden. Hoofd en voeten waren eigenlijk het minst aangetast. En wat hen onmiddellijk opviel, is dat er nail art op de tenen zit. Ja, ja, I was immediately
nail
triggered.
Art, zeggen ze ook zo. Ja.
En er zat iets van nail art. Die boomer 50er mannen bij de politie in West-Vlaanderen. Iets nail van nail art. Heel goed. Dat was al heel interessant. Veel kan de politie in eerste instantie daar dus niet vaststellen. Was ze wel stellen op dat moment is, kijk, dit is een gewelddadig overlijden. Hè. De persoon heeft amper nog kleren aan. Er zijn ook geen benodigdheden waarbij die persoon zichzelf van het leven heeft ontnomen en dan zichzelf in brand heeft kunnen steken. Er ligt geen aansteker of geen bezwaaid spirit naast het lichaam. Het is echt enkel het lichaam. Ze kunnen stellen dat het een vrouw is. Het is in staat van ontbinding, dus het moet er al even liggen. Het is niet gisteren gebeurd. En ze zeggen eigenlijk direct van, het feit dat het hier ligt, vertelt ons ook iets over de dader. Het moet iemand zijn uit de omgeving, want dit moet geweten zijn. Hier passeert je niet. Zomaar. En dan, stellen ze ook onmiddellijk iets over het slachtoffer en ze zeggen, we hebben de laatste periode geen onrustwekkende verdwijningen gemeld gekregen bij ons. Dat is raar. Dat betekent dat er op dit moment hier in de buurt eigenlijk niemand gemist wordt. Dus wie is dit slachtoffer? Het lichaam wordt meegenomen voor autopsie en daar kunnen ze al iets meer dingen concluderen. Opvallend is dat er heel veel breuken in het gezicht zijn. Er is schedelbreuk, oogkasbreuk. Dat gezicht is, daar is opgeslagen, daar is met impact opgeslagen. Het is een vrouwenlichaam, dat wisten we al, maar ze is vrij klein. Hè. Ze schatten tussen 1,45 meter en 1,55 meter. Dat is echt heel klein. Leeftijd wordt geschat tussen de 18 en de 35 jaar. Rond het lichaam geen identificatiemiddelen, geen identiteitskaart, geen handtas, geen portefeuille, niks. Het kleine lichaam wordt verder onderzocht en dan vertelt de wetsdochter van ja, aan de hand van de schedel hebben we een meting gedaan en daaruit kon ik concluderen dat het een vrouw moet zijn van Aziatische origine, hè, want die morfologie is gekend. Opnieuw wordt er nog eens gewezen op die bijzondere nail art. Er zijn ook foto's van in, in de reportage. Het lichaam is niet volledig verbrand. En dan komt er een hele uitleg over een crematieoven. Waart jij ook in shock?
Ja. Dat is echt, er komt dan een branddeskundige aan het woord.
Ja.
Ook nog nooit eigenlijk gezien bij een zaak. En die zegt van ja, kijk, hij wilde het slachtoffer in brand steken natuurlijk om haar volledig te laten opbranden. Mm-hmm. Maar waar dat die dader niet over na heeft gedacht, is dat een lichaam in de vrije lucht, mm-hmm. hè, in de buitenlucht, als je die in brand steekt, dat je niet genoeg warmte kunt opwekken om het lichaam te cremeren, zoals je hoopt, zodat dat gebeurt. En daarbij maakt hij inderdaad de vergelijking met die crematieoven. Die start bij 800 graden en loopt op tot 1100 graden.
Ja, ik heb ziek veel bijgeleerd.
What the fuck, 1100 graden?
Maar inderdaad, en ook, want wij niet fantaseren, maar wij discussiëren daar soms wel met twee over van die ideale moord. En er zijn ongetwijfeld heel veel mensen, als die een ideale, de perfecte moord in hun hoofd reconstrueren of zeggen van dat zou ik doen, die denken aan verbranding. Maar dat is eigenlijk dus nooit mogelijk, want je raakt nooit aan die 800 graden.
Nee,
voilà, dus schrap het van je lijst, jongens. Een lichaam in brand steken helpt niet.
Nee, wat daar ook wel opviel, is aan het gezicht dat die lippen en oren nog vrij intact waren, mm-hmm. terwijl dat eigenlijk vaak bij een brand het eerste is wat daar weg. Alles wat daar uitsteekt mm-hmm. aan het lichaam, is normaal gezien het eerste wat daar weg is. Even zien, wat heb ik daar nog over? Ja, dat is wat die branddeskundige op dat moment zegt over het vuur dat is gestart. Wat hebben ze nog gevonden rond en op het slachtoffer? Is een stuk textiel en mm-hmm. dat zat eigenlijk vastgeklit in die brandrest. Dus ze hebben dat zo moeten ontleden eigenlijk, mm-hmm. totdat ze dan eigenlijk zagen dat het een label was van een polo of van een blouse. En dat was een merk dat alleen in Azië verkocht werd. Ja. Dus dat is ook een serieuze...
Een eerste clue.
En ze hebben dan eigenlijk heel veel contact opgenomen. In die eerste aflevering komen eigenlijk alle onderzoeksdaden aan bod. Hè. Ze gaan contact opnemen met alle Aziatische ambassades en consulaten in België. Met de vraag om dan na te gaan van, ja, is er bij jullie, weten jullie iemand, een jonge vrouw die verdwenen is? Hè, en, of kunnen jullie die zaak mee opvolgen? Kunnen jullie eens gaan checken of daar iemand verdwenen is? Maar er is dus nooit een antwoord op gekomen.
Nee.
Vind ik echt zeer verontrustend eigenlijk.
Nee, en ook die zelfvermiste personen die we kennen, wordt erbij gehaald. Maar ook daar is er geen melding met iemand die voldoet aan de... Ja, het is wel een povere beschrijving dat ze op dit moment hebben, maar er voldoet op dat moment niemand aan die beschrijving. Dus de onderzoekers moeten echt aan veldwerk beginnen.
Ja, ze gaan aan een buurtonderzoek doen. En ze zeggen ook van het is een rurale gemeenschap. Het is een zeer afgelegen plek. Niemand kende daar een Aziatisch meisje dat daar woonde of dat daar verbleven zou hebben. Ze hebben weinig aanknopingspunten dat ze uit dat buurtonderzoek krijgen.
Mm-hmm.
Dan, zeer clever, nemen ze contact op met alle schoonheidssalons in de buurt.
Mm-hmm.
Welke nagellak was het?
Ja.
Wie gebruikte dit soort nagellak? En kennen ze klanten die deze nagellak gebruikten?
Ja.
Slimme vragen.
Heel slimme vragen. En ze gaan verder, want daar komt niks uit. Dan nemen ze contact op met alle ajuin- en champignonkwekerijen in de buurt. Waarom? Die hebben een grote groep eigenlijk Aziatische werknemers of mensen met Aziatische origine die daar te werk gesteld zijn. Maar daar ook niemand die niet is komen opdagen. En dan helaas gaan ze ook de sekswerkerindustrie bevragen. Want daar zitten... daar werken ook heel veel Aziatische vrouwen. Maar ook daar is er nergens respons.
Ook in de restaurants en zo. Echt overal waar dat ze maar kunnen. Ze gaan ook DNA-profielen vergelijken in DNA-databanken in buurlanden. Maar er is echt nergens een resultaat. En dan vinden ze iets, ook bij het slachtoffer, waar dan mijn mond van open is gevallen.
Ik heb een screenshot gepakt. Ik heb die naar Silke gestuurd. En ik zei, hoe hard is uw mond op de grond gevallen toen je dit hoorde?
Dus onder het lichaam worden ook een aantal bundels verbrand krantenpapier aangetroffen. Hè, doordrenkt met white spirit. Sommige artikels waren nog leesbaar.
Mm-hmm.
En ze denken van, maar hier kunnen we misschien iets mee doen. Hier kunnen we misschien informatie uithalen over wanneer dat misschien is gebeurd of eender wat. En daaruit blijkt in eerste instantie dat het dus afkomstig is van één en dezelfde krant. En op basis van dan de titels te gaan vergelijken, hebben ze kunnen achterhalen welke krant het was. En wat blijkt? Het
ja, was Silke?
De Metro van 21 november 2016. En voor wie het niet weet, Metro is mijn werk. Dus mijn mond viel echt... Ik heb echt luid op. Zo, dat. En ik ook zo meteen in WhatsApp. 1 januari heb ik dit gedaan, dus 1 januari...
Gewoon zo, beste mensen, by the way!
Exact, exact. En mijn hoofdredacteur, Metro, Solving Crimes sinds 2016.
Wow, lasse.
Ja, echt zo. En ik vond het ook zo frappant, van, het duurde heel lang eer dat de titel van de krant werd genoemd. Ik zei maar, allee, welke krant is het, peoples?
Ja, yeah, ja, yeah, we want to know.
We want to know. Ik dacht, ja, het laatste nieuws. Ik bedoel... Nee, de fucking Metro.
Maar onthoud goed dat het de Metro is, want dit gaat nog een belangrijke lead zijn. In het verhaal, ik wou nog één vraag stellen daarover, want ze hebben ook die foto laten zien van het stuk krantenartikel dat ze herkenden. Herkende jij de layout of niet?
Ja, ik was vooral notities aan het nemen, dus ik hoorde het vooral. En toen ze dat zeiden, toen keek ik op en toen dacht ik, ah ja...
Dat is ons lettertype. Classic Metro.
Classic Metro. Ik moet wel zeggen... Klein puntje van kritiek over hoe dat Metro benoemd is geweest. Er wordt heel vaak het Metro-krantje benoemd. En ik wil toch graag iedereen alleen een oproep doen om het gewoon de Metro-krant te noemen. De Metro,
zeker. Het is een krant,
het
hè?
Het is een krant. Het is geen krantje. Er zit bloed, zweet, ook tranen in.
Van Silke van de Volksjury.
Ja, en van heel het redactieteam om die krant bij jullie op de trein te krijgen. Dus graag een beetje respect.
Ja, respect. En ik bedoel, it's solving the crime.
Het zal wel zijn.
Oké, okay, maar dus we zitten met die Metro-krant en ze kunnen inderdaad al die artikels reduceren naar één editie, naar één uitgave. En dat is de Metro van 21 november 2016. Dat geeft de speurders een werkdatum, want ze hebben zoiets van de moord zal niet ervoor gebeurd zijn. Nee. En waarschijnlijk
of
niet
de brand
heel,
of, zal alleszins...
Ja, of niet veel erna. Dus we hebben een werkdatum. Dan, en dit, ik was echt flashback. Amai. Flashback naar ons tweede boek. Er waren ook larven op het lichaam. Want dat was
ik
al
was erop aan het wachten, op de larven.
Ah,
ik was echt zo van... Want dit is zo classic. Er wordt een lijk gevonden in de struik. En ik dacht, ze gaan met de insecten iets doen.
Ja, en voilà, daar waren ze. Want er werden dus, omdat het lichaam al in een staat van ontbinding was, werden er larven op het lichaam aangetroffen. Die werden naar het NICC gestuurd. Onze vrienden van het NICC doen een klein onderzoeksje. En die pinnen als dag 20 november. En die zeggen, kijk, er is een foutmarge van 1 dag ervoor of 1 dag erna. Samen met de datum van de Metrokrant zitten we dus rond 20-21 november 2016.
Maar ja, tot dan is dat het enige wat ze concreet hebben. Hè. Ze hebben verder nog steeds geen identificatie. Het enige wat ze nog vinden is eigenlijk een zwart plastieke voorwerp waar ze niet meteen iets van kunnen maken. Dus ze gaan een brainstorm doen. Ja. Mannen, wat kan dit zijn? En de conclusie is eigenlijk dat het een soort van plastieke kuip moet zijn. Een soort van grote emmer waarin dat het lichaam ingestoken is geweest. Om het dan makkelijk te kunnen overgieten met white spirit. En dan hebben ze zoiets van, oké, er komt niks uit. We gaan de media inschakelen. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk gehoopt dat de bevolking met tips zou komen. Dus alles wat dat ze tot dan toe weten, delen ze. Hè? Ja. De leeftijd, dat het een vrouw is, dat ze Aziatisch is, de nagellak. Ze had een specifieke halsketting aan. Ze droeg een Japans uurwerk, waarvan dat er maar 500 stuks waren gemaakt. Dus je zou toch denken, dit zijn dingen die mensen moeten herkennen.
En je hebt hier een datum, snap je? Ja. Dus je kunt ook al, als je van de streek bent, teruggaan in je agenda en denken, waar was ik toen? Allee, dat geeft u inderdaad al wat meer afgebakende... tijdspannen om in te denken van waar was ik? Was ik in het buitenland? Was ik er? Ben ik daar gepasseerd? Passeer ik op die straat? Maar daar komt eigenlijk niet veel respons. Ondertussen wordt er...
Je mocht iets dichter bij de
micro. Nog? Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat ik er al op zit. Oké.
Okay. Zo, ja.
Ondertussen wordt er bij de politie ook aan gezichtsreconstructie gedaan. Vond ik een heel cool fragment.
Ja, zeer.
Dus die man komt aan het woord, die doet normaal echt zo robottekeningen. Maar in dit geval zijn ze dus verder gegaan en hebben ze een gezichtsreconstructie gedaan. Dat wordt op de schedel gemaakt.
Maar op de effectieve schedel.
Ja, dus er wordt geen malm gemaakt. Hè.
Hij zegt, ja, in sommige gevallen gebeurt het, maar in deze zaak de echte schedel.
Dus er wordt op de echte schedel gewerkt om echt te checken van oké, daar zit dit weefsel, daar zit de huid. En zo wordt het gezicht gereconstrueerd. En dat wordt dan gereduceerd. Ik wil het niet zo... Allee, kleinzerig doen klinken, tot opnieuw een schets. Die lijkt dan 2D, maar die gaat wel veel verder, omdat ze wel effectief weten van oké, die wangen waren zo dik en de neus ging zo en dit zijn de tanden. Dus die schets wordt gemaakt en die wordt eigenlijk meegestuurd in de media van kijk, het slachtoffer zal er waarschijnlijk zo hebben uitgezien. Die man was zo trots op zijn job en terecht. En dat hij echt, hij vertelde dan, vond ik een heel leuke anekdote, dat hij zei van ja, ik heb heel weinig ervaring met het tekenen van Aziatische personen. Hè. Meestal moet ik Caucasische slachtoffers tekenen of daders. Dus ik ben echt op Google foto's beginnen zoeken van ja, er zijn 2 miljard Aziaten. Ik bedoel, dat gaat van Korea aan de ene kant tot ja, het einde van Rusland. Daar beginnen die Aziatische morfologie ook al. Dus hij zei, ja, ik moest echt een hele brede range ja, beginnen zoeken. Hè. Ik had wel die schedel, dus ik had wel een vermoeden van ongeveer. Maar ja, dus dat hij echt zei, van, ik heb echt uren op Google foto's zitten zoeken naar de morfologie van Aziatische personen. Vond ik heel interessant.
En dan komt er toch een tip binnen. Ja. Hè? Dus in Geluwe hadden ze voor de feiten een man zien joggen met een Aziatische vrouw.
Ja, hij was gekend in Torp.
Hij was gekend in Torp en in 2017, ik weet niet of ik het jaartal al had gezegd, zeggen ze van ja, kijk, die mens woont ook in de onmiddellijke omgeving van de crime scene. Mm-hmm. Dus hij kende de straat.
Check.
Want die was eigenlijk alleen maar gekend bij de lokale bevolking, mm-hmm. mountainbikers, jagers. Had camerabewaking aan zijn woning.
Je dat is niet goed, hè, vriend.
Niet binnenkijken in zijn woning, ja. Rechtstreeks aan ja. de straat. Dus ja. loesch. Hij was gescheiden en zocht dan op datingsites eigenlijk naar Aziatische vrouwen. Oké. Mm-hmm.
Kan.
Hij had een Thaise vriendin die bij hem woonde, samen ook met haar dochter. Maar ze komen er ook achter van, hij is intelligent, maar hij is ook excentriek, want wat deed hij? Hield zich bezig met experimentele houtverbranding.
Ik wil even zeggen,
ieder zijn hobby.
Ieder zijn hobby, maar als ik met u aan het praten ben en ik vraag, en wat houdt u zoal bezig? En jij zegt, ik hou me bezig met experimentele houtverbranding, ik loop weg.
Ja.
Niet dat ik het niet interessant vind, maar ik krijg daar schrik van.
Ja, dat is
excentriek. Ja.
Bon. Maar hij had daar een reden voor. Hij deed experimenten dus om zoveel mogelijk warmte te genereren zonder dat er asresten zouden overblijven en ook dat er geen geurhinder zou zijn. En dan denk ik... Oh.
Maar ik zeg niet dat dat niet interessant is, maar we zitten hier met een slachtoffer dat verbrand is.
Ah, zeker.
De politie doet dan ook de uitspraak hè, in de Streams-documentaire. We waren 90% zeker dat we juist zaten. Ja. Dus wij vragen een extreem uitgebreide huiszoeking aan. We gingen sporenonderzoek doen, maar echt van boven tot onder, beneden, links, rechts. Wat blijkt? Die man is niet thuis en is op dat moment in Thailand. Klinkt al alsof dat hij gevlucht is. Dus de politie is echt ready to rumble. Hè? Dus ze vertellen over dat spooronderzoek. Meer dan duizenden stalen genomen tot in ja, de afvoer van lavabo's toe op zoek naar bloedresten, op zoek naar een DNA-staal van die vrouw, die onbekende vrouw eigenlijk. Zij wouden hem linken aan het lichaam. Ondertussen wordt er contact opgenomen met Thailand en zeggen ze, kijk, wij zitten daar met een moordverdachte die daar bij jullie rondloopt. Hoe zit dat? De Belgische liaison, Belgische verbindingsofficier, dus dat is eigenlijk het hoofd van de politie in België in het buitenland, in Thailand, wordt er plekken op onderzoek gestuurd. Je denkt, oké, nice, mijn jaar begint hier goed, kan hier direct een moordverdachte vastkrijgen. Maar wat blijkt, hij treft die man effectief aan, happy, met vrouw en kind in Thailand.
Ongelooflijk.
Dus hun slachtoffer dat ze voor ogen hadden, is nog in leven. Die zijn aan het genieten van de feestdagen waarschijnlijk. In Thailand. And they should be. Lekker warm weer daar.
Die man had geen vlieg kwaad gedaan.
Nee, dus hij is gewoon een excentrieke, alternatieve houtverbrander.
Ja. Kijk,
en ook dat kan.
En dat kan. Maar dan, ja, dan is het bij die speurders echt zo, worden ze moedeloos. Van, gaan we dit nog wel opgelost krijgen? Mm-hmm. Gaat het een cold case worden? En een jaar later is er nog steeds geen doorbraak. Hè?
Dat is niet goed.
En ze zeggen van ja, kijk, van zodra dat we weten wie het is, dan kan het snel gaan. Mm-hmm. Maar we hebben nog steeds geen idee om wie dit gaat.
Ja.
Niemand wist van iets. Er kwam geen enkele goede tip binnen. En zei van ja, dat is toch bizar als alles erop wijst dat het slachtoffer in de buurt woonde of geleefd had. Dus ja, dat valt stil eigenlijk.
Ja, en ze zeggen eigenlijk dan in die documentaire van het is het op dat moment wisten we dat het belangrijkste was om de identiteit van die vrouw te vinden. En dan konden we op zoek gaan naar de dader, maar we wisten gewoon zelfs niet wie ons slachtoffer was. Het kan toch niet dat die niet wordt gemist.
Tot plots, op 13 augustus 2018, bijna 2 jaar na de feiten, de politiezone in Brussel een telefoontje krijgt van de Vietnamese ambassade in België. Mm-hmm. Er ligt hier een brief van een vader dat hij geen contact meer heeft met zijn dochter sinds 21 november 2016.
En die een datum bij de vermiste persoon.
Metro,
die...
hè? Solving crimes.
Solving crimes, sinds.
En daarin staat dat zijn dochter in Japan een Belg zou hebben leren kennen. Mm-hmm. Dus ja, hij vraagt aan de Vietnamese ambassade van, ja, kijk, kunnen we hier iets mee doen?
Ja, dit is, het enige wat ik weet is dat ze contact had met een Belgische man. Kunt je eens horen hoe dat het zit? Of dat ze misschien bij jullie is, dat er een reden is dat we geen contact hebben.
Maar er gaat bij hen meteen wel zo'n alarmbelletje af bij de politie, want we zitten met die datum.
Mm-hmm, die heel specifiek is, ja.
Dus ze sturen dan eigenlijk weer de liaison in Vietnam, dus een andere, eerst waren in Thailand, naar die familie.
Ja.
Maar hij zegt nog niks.
Dat moet zo moeilijk zijn.
Maar, dus doe maar.
Die man getuigt en die zegt van, ik moest eigenlijk naar daar gaan en zeggen van, uw brief is goed ontvangen. We gaan zeker starten met de zoektocht naar uw dochter. Hij was op de hoogte dat er een lichaam gevonden was zonder identiteit. Dat matcht met de datum, matcht met de personenbeschrijving, dat het een Aziatische vrouw is. En hij moet dus zich eigenlijk van de domme houden en tegen die ouders zeggen van, kijk, mag ik voor de zekerheid alvast een DNA-staal van jullie afnemen? Je weet nooit. Terwijl hij eigenlijk heel goed wist wat er met dat DNA-bewijs ging gebeuren.
Ik vind het ook heel goed hoe dat ze het uitleggen in de reeks. Want ze zeggen van, ja, wij zaten met een moordzaak. Mm-hmm. En daar zaten ze met een verdwijningszaak. Ja. En ja, we kunnen die natuurlijk niet gaan combineren totdat we 100% zeker zijn. Dus daarom dat er nog niet kon gecommuniceerd worden naar die ouders van, wij zitten hier met een moordzaak en het zou wel eens uw dochter kunnen zijn. Want stel je maar voor dat het dan niet zou kloppen.
Nee. Dus ik vond het super clever aangepakt en heel sereen. Dus die ouders zijn natuurlijk blij dat er iets wordt gedaan met die vermissing van hun dochter. Dus die geven met plezier beide een DNA-staal af. En die geven ook een gsm mee aan die liaison. En die zeggen, kijk, op deze gsm staan verschillende berichten van onze dochter. Dat is ons. Daarmee hebben we met haar gecommuniceerd. Wie weet, zei je er iets mee? En dat wordt allemaal samen, vond ik ook heel cool, in een valise diplomatiek, dus een diplomatische valies, gestoken. Dat is dan eigenlijk een koffer die verzegeld wordt in het land waar het vertrekt, in dit geval Vietnam, tot hij in België aankomt. En daarop de ambassade wordt hij geopend. De ambassade levert die natuurlijk direct over aan de politie voor het onderzoek. En ons bieke, want NICC was erbij. Die zat dan, die ook in de getuigen zat in de reeks. En zij zegt van, oké, kijk, op dat moment, heel bijzonder, had ik ook niet verwacht, was er nog geen DNA-databank van vermiste personen in ons land. Dit was zowat de eerste case waar dat we met een vermiste persoon met DNA gingen op onderzoek gaan. Dus die DNA-stellen van die ouders, die worden eigenlijk vergeleken met het DNA van het lichaam dat gevonden is. En we zitten met een match.
Ja, het slachtoffer is... moeilijk om... ik heb mijn best om de naam juist uit te spreken. Nguyen Thi Juan. En de vraag is natuurlijk, hoe wist de vader dat hij in België moest zijn?
Ja.
Hè? Want het was voor de familie van Juan ook al een hele strijd geweest om tot dit punt te geraken eigenlijk. Want de Vietnamese politie wilde geen onderzoek voeren omdat de feiten zich niet in Vietnam hadden afgespeeld. En wat bleek van Juan, zat op dat moment in, ze was vertrokken vanuit Japan naar België. En daar zeiden ze in Japan van, ja, oké, maar ze is hier vertrokken.
Vrijwillig.
Dus wij gaan ook geen onderzoek openen. Dus die vader had zoiets van, oké, en nu? Maar ja, ze hadden ondertussen ook contact opgenomen met allerlei Vietnamese communities op Facebook, dus en zo, met communities in Japan, in België en dergelijke meer. En daaruit hadden ze ook kunnen vaststellen dat Juan naar België was vertrokken.
Ja, aan haar ouders had ze een tijdje ervoor laten weten. Dus misschien moeten we even eerst een bio van
Juan
doen.
Ja, ik was ook aan het denken.
Dat is makkelijker. Ja, ja. Dus ik ga ervan uit dat Juan haar voornaam is. Hè?
Ja.
Ja. Juan is een student van 28 jaar. Ze is afkomstig uit Vietnam. Ze komt uit een gezin met 6 kinderen. Het zijn rijstelers. Ze zeggen erover, en niet super arm. Zeker niet vermogend. Mensen kwamen rond, maar nipt. En Juan is eigenlijk van de 6 kinderen zowat de primus. Mm. En naar goede gewoonte, blijkbaar, in Vietnam, wat eigenlijk best hard is, kiest je je slimste kind en zet je daar alles op in. I'm feeling the pressure already. Dus het was zoiets van, oké, Juan, jij bent hier de slimste van de klas. Jij bent de persoon dat het gaat maken in het leven. Dat is hoe het voor hen werkt. Hè. Haar ouders zetten in op haar opleiding, gaan een lening aan om haar opleidingen te kunnen betalen, omdat zij zoiets hebben van, als wij dan later oud zijn, gaat jij hopelijk met een goede job ook voor ons kunnen zorgen. Juan gaat gaan studeren in Japan. Daar studeert ze eerst management en accountant, dan interieurarchitectuur en dan bio-ingenieur. Slim kind.
Amai, ja.
Slim kind.
Maar ja, tegelijkertijd combineren ze dat ook met 3 jobs, hè, ja, om 1 haar studies te kunnen bekostigen. Want ja, er was die lening wel, maar dat zal zeker niet voldoende.
Ah ja, als je leven in Japan zal ook wel niet.
En ook om die lening terug te betalen, mm-hmm, hè, van haar ouders. Dus wat ze deed, ze was huishoudster bij het Hilton Hotel in Japan. Ze was dienster in een restaurant. En ze werkte dan ook nog eens in een supermarkt. En daarna deed ze ook nog eens haar studies.
Ja, intens.
Oh, ik kan allemaal niet kunnen onthouden waar dat gesnit heb.
Weet je, als dit er nog in zit, jongens, dan wordt het. Ons silly is ziek.
En toch doe ik het allemaal.
Oh my god, you're the best. Maar kijk, weet je, zo hard als Juan werken wij nog
niet. Nee, dat is zeker waar. Amai.
Ja, dus ze doet echt heel veel jobs in combinatie met haar studie. Omdat ze inderdaad, ja, jij bent zo wat de chosen one of zo. Dus je moet
heftig,
heel intense druk.
Ja, en ze is eigenlijk via een Vietnamese organisatie in Japan terechtgekomen die daar die studies organiseert voor Vietnamese studenten.
Ja.
En het is zo eigenlijk dat ze dan via die community, via die vereniging, ook te weten komen dat Juan in België zit.
Ja.
En ook via dus via die Vietnamese ambassade, de vader van Juan, de GSM,
ja, ja,
weten ze dat ze in contact is gekomen met een Belgische man, ja, in Japan.
Dat gesprek heeft ze met haar ouders digitaal wel gevoerd. Hè. Ze heeft al eens aan haar ouders laten weten van, ik heb iemand leren kennen, het is een man uit België. En haar ouders reageren daar eigenlijk niet super goed op. Zeggen van, waarom moet je het zo ver gaan zoeken? Zoek eens iemand dichterbij. Ze keuren eigenlijk de relatie, ja, een beetje af. Maar op die manier sijpelt er het bij hen achteraf dan wel, ja, dat besef binnen van, ja, ah ja, ze had contact met een Belgische man, misschien moeten we richting België zoeken. Ondertussen is er los van die DNA-stalen ook die GSM meegekomen naar België.
Daar is het heel veel interessant.
En dat is voor de speurders eigenlijk echt een beetje de sleutel. Op die gsm vinden de speurders een conversatie terug tussen Juan en haar ouders, waarin dat zij eigenlijk over die Belgische man vertelt en foto's van die man deelt. En naast foto's van die man stuurt ze in datzelfde gesprek een foto van zijn paspoort en zijn identiteitskaart. Wat valt de speurders op? Die foto komt overeen. Dus ze stuurt gewoon een normale foto van de man. En dan een foto van een identiteitskaart, een Belgische identiteitskaart en een Belgisch paspoort. Het is duidelijk dat op de 3 foto's het gaat om dezelfde man. Maar wat valt de speurders op? Het paspoort. Daarop staat de naam John Rosiers met 1 S. En op de identiteitskaart staat John Rosiers met 2 S'en. Ze merken ook direct aan het kaartnummer van beide kaarten, dit is een vals paspoort. Maar doordat die foto overeenkomt, hebben ze wel zoiets van, we zijn hier wel al in de juiste richting aan het gaan.
Ja, wat dat ze ook aantreffen, zijn wel vrij harde berichtjes ook wel. De man is druk beginnen uitoefenen op Juan.
Mm-hmm.
Dat ze naar België moest komen en dat ze uiteindelijk ook vertrokken is.
Ja.
De vriendin die gsm had overhandigd,
mm-hmm,
aan de papa, had ook enkele gegevens doorgestuurd gekregen van Juan.
Ja.
En Juan had daarbij gezegd, voor als er iets zou gebeuren. Dus daar zit een gsm-nummer bij.
Ja.
En dat bleek een Belgisch gsm-nummer te zijn. Dus wat doen ze? Ze bellen.
In werking.
Ze bellen. En die blijkt inderdaad nog te bestaan, dat nummer. En het staat op naam van een firma uit Menen. Maar, kleine tegenslag, dat nummer zou... Ja, daar werken 444 mensen. Dus ze denken van, oké, we hebben een lijst nodig van wie dat er hier allemaal werkt. Geen John Rossiers, wel een John.
Eén John op 444 mensen.
John van Dolagen. Mm-hmm. En dan zijn ze 100% zeker eigenlijk dat hij de dader is.
Ja, ja, want ze vinden die foto's dat ze hebben gevonden,
is een
match. Dus we hebben een naam.
Ja, wie is John?
Ja.
John werd geboren in 1989 in Zonnebeke, in een gezin met 4 kinderen. Hij heeft een vrouw en een baby. Hij heeft door elektricien gestudeerd, maar heeft die studie nooit afgerond. Toch heeft hij een goede job kunnen fixen als elektricien bij een bedrijf dat pers- en baalmachines maakte, voor iemand die er iets van kent. En daardoor mag hij eigenlijk heel vaak naar het buitenland voor zijn jobs, om dan daar die machines te gaan installeren. Zo gaat hij naar Mexico, Italië, Japan. En zijn bijnaam in Japan is eigenlijk Little John, wat ironisch is, omdat hij 1,98 meter is.
Ja, vond ik zelf niet grappig.
Het is ironisch.
Ja, maar hij heeft die bijnaam zichzelf gegeven.
Dat is waar.
Niet grappig.
Dus zijn vrouw, of op dat moment zijn vriendin, zijn verloofde, Sophie, omschrijft hem eigenlijk als een zeer lieve man, iemand die zeer beschermd was. Maar hij kon verbaal wel zeer agressief zijn als er discussies waren. Hij is 1 keer fysiek agressief geweest. En daar heeft Sophie gezegd, gast, als je mij dit nog 1 keer lapt, dan ben ik weg. En dan is dat ook gestopt.
Ja.
Hij en Sophie verkochten... Hij werkte dan wel in dat bedrijf, maar ze verkochten samen nog afslankproducten. En Sophie zegt van, ja, hij zat wel super vaak online, maar ja, bon, en op zijn telefoon. Maar ja, die was gewoon volgens mij met zijn klanten, met onze klanten bezig.
Ja.
Dus voilà, die had niks raars.
Nee, Sophie zegt ook van, kijk, het was eigenlijk een heel beschaamde man. Heel integer. Hij legt heel weinig contact met andere mensen. Allee, hij was niet extravert. Dus ik maakte mij geen zorgen als hij naar het buitenland ging. Ik dacht, tegen wie gaat hij praten?
Was
ja, er was heel... Ik wil ook even zeggen, Sophie getuigt anoniem in de documentaire. Fucking moedig.
Ja, zeker.
Echt waar. En ze heeft een paar heel rake dingen... Dat mij echt raakte, dat ik dacht... Amai, ik zou hier niet zo mee om kunnen, gelijk dat jij dit draagt.
Oh nee, zeker niet. Nee.
Echt waar. Echt bravo.
Hoe dat het contact met Juan ontstaan is?
Ja. Ja.
Dus ze konden dus via die gsm... een bron van informatie.
Ja, echt
ongelooflijk. Kon ze dus ook vaststellen hoe dat John en Juan... Ja, elkaar hadden leren kennen. Hè. Dus hij moest in 2016 2 keer naar Japan voor zijn werk. Mm-hmm. En het eerste contact gebeurde via de app Line. Ik heb er nog niet van gehoord.
Ken ik niet. Het moet een soort van sociale media contact
exact.
Zijn.
En het is Juan die John eigenlijk als eerste
een
benadert.
Stuurt, ja.
Gewoon hij. Maar dan is dat al heel snel gegaan naar van, zijt je nog vrijgezel?
Ja.
Komt gisteren naar mij om te overnachten? Vanuit John, hè? Die vraag is vanuit John gesteld.
Ja, het werd snel een seksueel gesprek.
Inderdaad. En bij het vierde gesprek eigenlijk zei John al van, kom, laten we afspreken voor seks. Ik heb een vriendin nodig, ik heb mijn behoeftes, daar moet aan voldaan worden. Maar Juan zag daar niet meteen zitten, want die had zoiets van, ja, maar ho, wij moeten eerst trouwen voordat er nog maar sprake is van seks. Maar John draaide een tom en die zei, nee, ik wil eerst een testritje voordat ik ga trouwen. Ja, maar daar komt het wel echt op neer.
Nee, ja.
En uiteindelijk heeft Juan dan toch besloten van hem te gaan bezoeken. Die zaten ook niet dicht bij elkaar of zo. Hè. Die heeft er echt een weg voor moeten afleggen.
Ja, ze is naar een andere stad in Japan gereisd om hem te gaan bezoeken in zijn hotel. Maar dat moet echt maar duur... Allee, daar zou ik het lef niet voor hebben.
Nee.
Allee, en niet in de negatieve zin, maar ik heb al schrik om met iemand te spreken dat ik al ken. Laat staan, iemand die je nog nooit hebt ontmoet. In de hoop, want ik bedoel, Juan zit natuurlijk op die sociale media-app... Omdat zij echt op zoek is naar de liefde. Hè. Laat ons daar duidelijk over zijn. Zij is niet op zoek naar losbandige seks of eenmalig een avontuurtje. Wat prima kan, maar zij geeft duidelijk aan van... Ik ben op zoek naar een relatie, naar de liefde.
Man. Ja, naar een echtgenoot. Nu, opvallend is wel dat terwijl John daar was en met Juan contact had, liet Sophie aan hem weten via een foto dat ze zwanger was...
Van zijn kind.
En ze zegt, proficiat, je wordt papa. En ze belt hem daarop nog eens met FaceTime, want hij was onbereikbaar, uiteraard. En hij zegt, oké, dat is goed.
Zij zei wel dat dat geen rare reactie was.
Zij dacht dat dat geen rare reactie was.
Ja. Maar, ze wordt het op dat moment niet verdacht.
Ja, ik heb dat anders geïnterpreteerd.
Ah ja, ik dacht dat zij zoiets had van, ja, bleef daar zo wat gevoelens over, maar ik had dat niet anders verwacht.
Ik denk dat ze misschien... Ja, bon, ik kan dat niet invullen.
Nee.
Zwat.
We hebben het alle twee anders
geïnterpreteerd. In ieder geval gewoon het feit dat hij bij een andere vrouw zit. En Juan is daar trouwens niet van op de hoogte. Ja. John heeft tegen haar verteld dat ze vrijgezel is.
Ja.
Om dan te horen te krijgen dat hij papa wordt en daar nogal vrij...
Gelaten
op reageert. Dan gaan we over naar november 2018.
Mm-hmm.
En dan wordt er toch een beslist bij de politie van kijk, we moeten een huiszoeking doen.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus ze zijn tot dan toe via die berichten al die dingen te weten gekomen.
Ja.
Nu is het tijd voor actie.
Ja, ze hadden een naam, ze hadden een gsm-nummer, alle puzzelstukjes vielen in hun plaats, maar het hebben zoiets van, ja, we moeten die mens, ja, we moeten die klissen, hè? Dat is wat we moeten doen. Nu... We zijn ondertussen enkele maanden na de moord, maar ook na de aankondiging van de zwangerschap. John en Sophie zijn ondertussen ouders geworden. We zitten met een babytje van enkele weken oud op dat moment. En blijkbaar heeft de politie ook een hart, want die hebben zoiets van... Een huiszoeking gebeurt altijd heel vroeg in de ochtend, omdat je dan eigenlijk nog in je bed ligt. Vaak vanaf... Er zijn regels voor. Ik denk dat je pas vanaf 5 uur een huis... Ja, je mocht niet iets midden van de nacht, dus denk tot 1. Er is een tijdspanne waarin dat je geen huiszoeking mocht doen. Maar meestal nemen ze dan heel vroeg ochtends, omdat ze dan zeker zijn dat je in je bed ligt. En thuis uit. Maar ze hebben dus van, ja, met die baby, die gezinssituatie, we kunnen dat niet maken om daar om 5 uur 's ochtends binnen te vallen en heel dat huis overop te halen. We gaan dat anders aanpakken. Vreselijk, echt waar. Echt waar, applaus voor de politie. Nee, maar ik meen het.
Ja.
Politie Zone Geluwe, you're good, man. Ze fijn zijn alcoholcontrole. Ze weten dat John heel vroeg naar zijn werk vertrekt. Hij vertrekt rond 5 uur al. En ze zetten eigenlijk een valse alcoholcontrole op net buiten zijn straat, op de route naar zijn werk. Niks vermoedend rijdt John in op die controle.
Ja, hij heeft ook nog gewoon afscheid genomen van Sophie, kusje gegeven. Sophie heeft zich terug omgedraaid.
Geen probleem. John denkt, oké, alcoholcontrole, prima. Ik kom juist uit mijn bed. Als je iemand vermoord hebt, ik zou... nergens willen tegengehouden worden. Maar die denkt, playing it cool, alcoholcontrole. Hij wordt aan de kant gezet. Ze nemen hem mee naar de combi, wat dat al raar is, als je niet gewoon uit je raam mocht blazen.
Ah, ja, dat bedacht ik mij ook inderdaad, van dat je tijdens een alcoholcontrole meegenomen wordt naar de combi zelf.
Ja, ik denk dat ze hem lokken met zo van, je moet papierwerk in. Maakt niet uit. Hij wordt eigenlijk in de combi gezet. En daar slaan ze hem in de boeien en vertellen ze hem, ja, we arresteren je op verdenking van moord met voorbedachte raden.
Ja, en ook daar reageert John heel gelaten. Oh ja, oké, is goed. Net zoals het nieuws dat hij papa zou worden, exact hetzelfde.
En dan van weinig emoties.
En dan gaan ze bellen bij Sophie om 6 uur 's ochtends.
Ja.
Maar die zegt in de reeks, en dat snap ik ben ook zo... Ze bellen hier, ik had geen zin om op te staan. Allee, wie belt er hier nu om 6 uur 's ochtends?
Nee, die vrouw is ook pas moeder geworden. Ze zei ook zo, ja, die eerste bel, ik dacht dat dat in mijn droom was. Ik was echt moe as fuck. Dat kind heeft juist een baby op de wereld gezet. Tuurlijk, die heeft echt geen idee van realiteit op dat moment.
Maar de bel bleef maar gaan, hè. Waarop dat ze dan zegt, dan ben ik toch uit mijn bed gesprongen. Want ja, voor hetzelfde geld was er iets in de straat gebeurd.
Ja.
Dat ze hulp nodig hadden of weet ik veel wat.
In haar badjas doet ze de voordeur open.
Wat staat daar? De politie.
En veel politie.
Ja.
Die zijn klaar om aan hun huiszoeking te beginnen. Er komen 3 eigenlijk agenten binnen. Die doen direct de deur toe om het zo wat rustig en sereen te houden. Zij denkt in eerste instantie, er is een accident gebeurd, John is dood, mijn leven is voorbij. Ze slaat in paniek. Terechte gedachte. Ze slaat in paniek en een vrouwelijke agent hierbij zegt, uw leven gaat vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zijn. En het oog van Sophie valt op een van de mappen die de politieagenten vast hebben, waarin het groot op staat. Moord met voorbedachte raden.
Ja, het was als een document dat zij moest ondertekenen.
Ja.
Van kijk, we komen hier een huiszoeking doen. Hè, dat is haar akkoord daarvoor omschreven waarschijnlijk. En echt ongelooflijk, die haar wereld stort ter plekke in. Niet alleen omdat ze haar man daarvan verdacht wordt, maar ook omdat ze de dag ervoor haar trouwjurk nog ging passen en die avond haar huwelijkscontract zou gaan tekenen.
Bij de notaris. Imagine dat al getekend was.
Dus je zei de dag voordien je trouwjurk gaan passen.
Je hebt net een kindje op de wereld gezet.
En de dag nadien... Blijkt je man waar je al 2 jaar naast slaapt...
Ja, al 10 jaar mee samen bent.
Een moordenaar te zijn.
Haha, echt waar. Ik zeg het, want zij getuigt er dus zelf over in de documentaire. I could never. Echt waar, die vrouw.
Ja.
Dus de politie geeft haar de tijd om even met haar werkgever contact op te nemen, met die notaris op te nemen over dat huwelijkscontract van bye, I'm not gonna sign
abort
this.
Mission.
Gedaan, ontbinding, nu. En naar de crèche van het kind, zo van, ja, dit wordt een speciale dag. Ondertussen John bij de politie.
Ja, dus tijdens zijn eerste verhoor bekent John niet, hè, maar nee. Geeft wel toe dat hij Juan kende. En enkele uren later, om de een of andere reden...
Random,
ik snap echt niet waarom hij dit zegt. Zegt hij dat hij haar gsm en tablet heeft. Die onder het bad...
Ja, ik wou even zeggen... Hij heeft dat niet zomaar ergens. Nee. Hij heeft dat verstopt, ingemetseld in zijn badkamer.
Ja, ze hebben echt een stuk uit het bad moeten boren.
Ja, ik zeg het, jongens, je moet echt kijken naar... Het is echt... De documentaire heeft een enorme meerwaarde wat beelden betreft. Want dus hij zegt van, ja, ik heb dat ingemetseld onder mijn bad. En het is zo'n... Ja, het is eigenlijk een bad dat tegen een muur staat. Hè, dus een ingebouwd bad, zeg maar. Waar dat je een soort van technische ruimte hebt, waar dat je zo nog aan de... Als je een lek hebt of zo. Dus ze nemen dat luikje weg. Ze hadden daar al gekeken. Ze vinden daar niks terug. En dan moeten dan uiteindelijk... Je speurder legt dat dan uit. Met een fototoestel, ik weet niet hoe diep gaan, om met een flash een foto te pakken. En dan zien ze ergens in een uithoek effectief een tablet en een gsm liggen.
En op die tablet staat ook echt een schat aan informatie.
Maar ook zo niet bekennen. Dus gewoon zeggen, nee, ik ken die gewoon. Dan die een tablet geven waarop dat jij weet dat alles staat. Ik bedoel... Alle digitale bewijzen staan op die tablet.
Ja. Er staan meer dan 9000 berichten op. En dan zo belangrijk wordt er gezegd in de reeks, in Engels, maar in slecht Engels. Dat is een belangrijk
wat
detail.
Wat dat ook is, want die worden dan deels van de conversaties zijn ook in beeld. Ja. En het is wel vrij slecht Engels.
Maar wel, kijk, niet iedereen is even goed in Engels. Maar ik vond het gewoon grappig dat ze dat even wilden benadrukken. Dat het
zo,
slecht Engels...
Dat is niet wij dat dat zo hebben geschreven. Dat
is
dat was zo. Ja.
En... Sophie komt dan ook eigenlijk te weten dat John met Juan heeft gestuurd ook op de dag dat zij aan het bevallen was van hun kind.
Ja, ja. Ja, ik denk dat zij inderdaad, ze zal waarschijnlijk zichzelf burgerlijke partij hebben gesteld, waardoor dat ze onderzoek kon inkijken. En ik snap dat wel, dat je dan gaat zoeken naar zo van die bewuste dagen van toen... Wat was hij toen aan het doen? En dan blijkt dus inderdaad dat de dag dat zij aan het bevallen was, hij gewoon met Juan berichtjes aan het sturen was.
Ja, en Juan wist op dat moment ook nog... Sneeds niks, hè. Nu, te zeggen in de reeks, want het was wel een verhaal van aftrekken en afstoten. Hè. De ene keer waren ze dol verliefd op elkaar, de andere keer gewoon ermee stoppen. Maar dat is ook omdat ze te weten komt uiteindelijk dat Sophie en de baby bestaan.
Ja, ze heeft daar een vermoeden van. Hij ontkent dat wel, maar ze vermoedt het wel.
Maar ze had tijdens de keer dat ze aan het feest samen waren een foto zien hangen van Sophie en het kind achter hen. En John ontkent dat, maar ja, zij weet natuurlijk hoe laat dat het is. Daarnaast mocht ze ook niet bevriend met hem worden op Facebook. Ah ja, want daar staan foto's op van Sophie en het kind. Mm-hmm. Hij had haar een foutief adres gegeven. Zij was zo slim wel geweest om te gaan checken op Google Maps van... Oké, waar woont hij in eigenlijk? Ja. En dan bleek dat een foutief adres te zijn. Dus ja, het wordt voor haar steeds duidelijker dat John zijn leven in België wel voor haar verborgen houdt.
Ja, dat er leugens zijn.
En het feit dat Juan dat begint door te hebben, is voor John een groot probleem.
Ja.
Want hij heeft zoiets van... Hij is bang dat Juan uiteindelijk contact gaat opnemen met Sophie en alles gaat verklappen van zijn affaire.
Dit vind ik eigenlijk het hele interessante aan de zaak. Hè? Want dus, John geeft hier eigenlijk zijn motief. Dat heeft hij tegen Sophie gezegd, maar ook tegen de speurders gezegd. Hij zegt, ik zag haar als een bedreiging, dus ik wou haar naar hier halen, zodat ik mij van haar kon ontdoen. Zodat ons leven, dus ik, Sophie en de baby, verder kon. En Sophie zegt van, kijk, tijdens mijn eerste gevangenisbezoek aan John, heb ik hem dat ook gevraagd, maar waarom? Waarom heb je die naar hier gehaald? En hij heeft toen datzelfde verhaal verteld, waarbij Sophie echt super... Echt, hoe eerlijk en hoe openhartig dat zij is. Ze zegt dan ook in die documentaire, ik kan niet begrijpen dat hij haar naar hier heeft gehaald. Is het ergste wat dat kon gebeuren, is dat ze naar mij had gebeld, dan had ik geweten dat hem... een slippertje had begaan in het buitenland, ik had het hem waarschijnlijk vergeven. Dat is
hoe
toch
dom
het...
kun je zijn,
hoe dom kunt jij zijn dat je denkt dat iemand vermoorden de oplossing is?
Ja.
Maar ja, voor hem, of dat is wat de speurders denken, dat is wat Sophie denkt, ook denkt en wat hij zegt, is dat voor hem de enige oplossing was dat hij moest stoppen met bestaan, zodat er geen bedreiging meer was voor zijn relatie.
En dan begint eigenlijk John meer te babbelen, hè, over wat dat er gebeurd is. Dus Juan probeerde in eerste instantie de relatie meerdere malen stop te zetten, maar John kan haar dan toch nog overtuigen van je moet komen, maar ook op een zeer agressieve manier. Ja,
wat dat we nu dus doen, is, we vertellen eigenlijk de feiten zoals John ze uiteindelijk heeft bekend aan de politie, maar gewoon de nuance dat we eigenlijk, hij is de enige die dit kan navertellen, dus we zijn niet zeker van alles wat er gezegd wordt.
Dus ze vertrekt uiteindelijk op 20 november 2016 vanuit Japan naar Helsinki en dan van Helsinki naar Schiphol. Heeft ze allemaal zelf moeten betalen. Mm-hmm. Met de trein is ze uiteindelijk vanuit Schiphol naar Kortrijk gegaan. En dat heeft John wel betaald. Het treinticket van
toch
50 euro.
Toch de kleine 50 euro kon hij dan toch ophoesten.
En eenmaal in Kortrijk heeft ze daar op John eigenlijk gewacht, die haar daar zou komen oppikken, rond 6 uur 's avonds op 21 november.
Mm-hmm.
Maar John, ja, die had eigenlijk helemaal niks voorbereid.
Hij had geen plan.
Geen plan. Hij zegt, ook tegen Juan...
Nee, maar dat is eigenlijk het ding. Sorry, nu weet ik weer waarom ik dat zo belangrijk vond om te zeggen dat het zijn versie van de feiten is. Hij beweert dat hij geen plan had.
Ja, tuurlijk.
Maar ik denk dat zijn plan moord was.
Ja, want hij had in eerste instantie een hotel geboekt voor haar, wat dat Juan ook wel wist.
Ja, zij had van hem een hotelbevestiging doorgestuurd gekregen, maar die had hij stiekem geannuleerd achter haar rug.
Ja, en hij had ook geen verlof genomen.
Nee.
Dan vertelt hij eigenlijk hoe dat die avond verlopen is. Hij is om 3:45 na zijn werk thuis weer vertrokken. Hij heeft zich eerst nog gewassen en aangekleed en zo. En hij heeft dan tegen Sophie gezegd van ja, ik moet nog naar een bijeenkomst. Ze zeggen niet van wat. In Roeselaren. Maar hij is dan naar Kortrijk gegaan, heeft Juan daar opgepikt. Maar ze zeggen dan ook, ja, Juan was niet erg enthousiast, maar hoe wilt je ook als je zo'n reis hebt af? Je wilt dan gewoon naar huis of ergens naar een hotel, ergens waar je kunt slapen. Maar ze gaan naar de wagen en tijdens die wandeling naar de wagen neemt hij de metrokrant mee. En ze zitten in de wagen, ze vertrekken, maar er ontstaat eigenlijk al meteen een discussie volgens John. Juan was bezig met haar gsm en dat kon John niet verdragen, dus hij heeft die gsm afgepakt, was al meteen aan bras. En komt hij ook clean. Hij zegt ook, ah ja, by the way, Juan, ik heb een vrouw en kind hier, dus ik kan u niet mee naar huis nemen.
Terwijl dat je daar naar op weg wart, ze waren richting huis aan het rijden. Hè? Ja.
Ja, en daarop, met dat nieuws, zou Juan John geslagen hebben.
Ja.
Waarop hij dan weer meerdere keren met zijn vuist, met zijn kolen van handen...
Nou ja, een 1,98 meter.
...in het gezicht zou hebben geslagen. Frontaal in het gezicht, vandaar dus ook de breuken in haar gezicht. Hè. Mm-hmm. Wat dat zijn versie is, dat zij is begonnen met slaan.
Ja.
Hij heeft dan de afrit genomen. Ergens en komen ze in Ledegem terecht, bij de Soldatenstraat.
Mm-hmm. Een weg die hij kende.
Ja, daar wonen ook niet veel mensen. En daar, zo zegt hij, stopt hij en smoort hij gewoon door zijn beide handen op haar neus en mond te plaatsen voor 40 seconden lang. En dat betekende het einde voor Juan.
Ja. Onder de zetel vindt hij, beweert hij, duct tape. Ja, dat had hij daar gewoon klaargelegd, volgens mij. Bon, we komen subiet op de theorie. Ik kan het niet zo goed wegsteken. En met die duct tape kleeft hij eigenlijk haar mond toe om de bloeding te vermijden. En ze had al heel wat bloed verloren, ook in de wagen. Op dat moment vertelt John aan de speurders, dat is het moment dat ik pas heb beseft dat ik haar wou doen verdwijnen. I call bullshit, maar oké. Okay. Hij rijdt stiekem naar huis, naar de achterkant van zijn huis, naar de tuin, waar een tuinhuis staat. Daar sluipt hij binnen. Daar neemt hij alles wat hij nodig heeft om het lichaam te verbranden. Dat is zijn plan. Een plastieke ton, effectief, dat plastic voorwerp dat de speurders gevonden hebben. White Spirit aanmaakblokjes. Hij laat dat allemaal in zijn auto en hij zou dan van daaruit naar die greppel gereden zijn. Sophie getuigt in de documentaire dat zij op dat moment thuis was, wakker was. Ze zei, ik lag nog in de slaapkamer, ik had de rolluiken al naar beneden gedaan, televisie aan, ik heb niks gehoord, niks gezien, maar de gedachte... dat hij daar was, verschrikkelijk. Ze zegt ook, ik weet niet, want daar gaat de hele discussie over, had hij die spullen al mee toen hij vertrok om Juan te gaan halen? Of is hij die effectief gaan halen? Was het effectief een ingeving op dat moment en geen voorbedacht raden? Ze zegt, ik weet het niet, dat kan ik niet zeggen. Dus John is naar de greppel gereden, daar heeft hij het lichaam van Juan dus effectief... toegeplooid, zeg maar. Hè. Dus bovenlichaam en onderlichaam samen in die ton gestoken. Daaronder en daarboven metrokrantjes gestoken. Overgoten met white spirit en in brand gestoken. Hij verklaart zelf dat hij de brand 2 keer heeft moeten aansteken, dus dat het niet supergoed brandde. De speurders zeggen ook, ja, de reden dat niemand iets heeft gezien of heeft geroken is, het zal heel moeilijk gebrand hebben. De vlammen zullen niet hoog geweest zijn. Er waren heel weinig mensen in de buurt, er geen huizen in de buurt. Een moeilijk moment voor mij, dan hebben ze dat proberen te reconstrueren.
Mm-hmm.
Omdat ze eigenlijk wouden weten... dus John verklaart dat het lichaam echt opgeplooid zat in die ton, om het zo te zeggen. En de speurders moesten even checken hoe dat het... Omdat het lichaam wel opengevouwen is gevonden.
Ze lag met haar rug op de grond uiteindelijk. Ja, dat is het. En ze hadden maar een stuk van die ton gevonden.
Ja, en haar hoofd was niet verbrand en haar benen ook niet. En vooral haar middel. Dus ze hadden wel een vermoeden hoe dat kon. En dat hebben ze eigenlijk getest met een big. Zijn ze heel eerlijk over, vond ik ook heel interessant. We hebben dat ook in ons eerste boek al eens van een wetsdokter gehoord. Hè. De consistentie van een varken komt heel goed overeen met die van een mens, dus het is niet om denigrerend te doen. Ze zeggen er ook fijntjes bij dat het varken niet gestorven is omwille van deze test, maar dat het sowieso geëuthanaseerd moest worden omdat het ziek was. En ze testen eigenlijk in een gelijkaardige ton het biggetje met een krantenpapier, een stuk polo en aanmaakblokjes. En daarbij zien ze inderdaad dat als ze de brand stichten, zoals John het vertelde, dat door de hitte van die vlammen eigenlijk die emmer effectief openplooit, zoals een envelop, zeggen ze mooi. En dat je effectief, als je daar als mensenlichaam in ligt, dat je dan uiteindelijk op je rug zult eindigen en niet samengeplooid bent. En dat de uiteindes van je lichaam, namelijk je hoofd en je voeten, geen brandwonden zullen hebben. Dus in dat opzicht heeft hij daar dan waarschijnlijk wel de waarheid over gesproken.
Ja. Dus nadat hij dan alles in brand heeft gestoken, is hij gewoon vertrokken. Ja. Hij heeft gezien, het brandt, ik ben ermee weg. Waanzin vind ik dat al. Ik zou echt daar blijven totdat het... Ik bedoel, ja, ik snap dat niet, dat je dan zegt van, ik ben weg.
We komen echt op alles nog terug, want ik ben echt... ik heb zoveel vragen.
En dan is hij naar Ieper gereden om daar in de vaart haar handtas en rugzak te gooien. Die spullen zijn ook nooit teruggevonden. En om 9:00 s'avonds was hij terug thuis. Hij was dus om 18:00 uiteindelijk was hij vertrokken. Dus het heeft allemaal maar 3 uur geduurd.
Ja, ze hebben berekend dat er 22 minuten contact is geweest tussen Juan en John in België. Dat is echt de waanzin. 22 minuten en uw leven is voorbij.
Ja.
Ga maar verder.
Ja, ik wil nog zeggen dat hij dan naar Sophie stuurde dat hij vroeger thuis ging zijn. En dat zij heeft dan geantwoord van, ja, by the way, als je dan thuis bent, pak dan even 2 yoghurtjes mee naar boven, want ik zit boven tv te kijken. Eenmaal thuis heeft hij eerst het bloed in de auto weggeveegd, heeft het bloed van zijn pul gewassen en heeft de identiteitskaart van Juan versnipperd en heeft die dan in de vuilniszak gedeponeerd. En ook zo nog eens goed...
Casual thuis? Echt? Allee.
Ja, maar ook zo... Sophie, die zegt, ik heb niks gemerkt. Ik heb hem wat horen rommelen. Maar ja, ik rommel ook als ik thuis kom.
Mm-hmm.
Ik ben ook zo wat aan het rommelen gewoon. En ze heeft hem zo nog wel eens naar de auto horen gaan. Maar ja, vertel je, dat was hij iets vergeten. Allee, bon, dat kan allemaal gewoon. En dan is hij eigenlijk gewoon... heeft die yoghurtjes meegebracht naar boven. En hij is direct in slaap gevallen. Hij deed heel normaal. Hij had geen schuldgevoel whatsoever. En dan de volgende dag heeft hij de portefeuille van Juan op zijn werk weggegooid.
Ook daar merkt niemand een gedragsverandering op. Nee. Like nothing happened.
Ja. En dan zegt hij tijdens zijn verhoor van, ja, ik geef toe dat het gepland was dat Juan moest verdwijnen. Maar hij heeft dat dan daarna weer ingetrokken. Mm-hmm. Dat het allemaal niet gepland was. Dat het gewoon stom toeval is geweest.
Ja.
En daar komt ook een verklaring voor in de reeks. En daar zeggen ze van, ja, vaak zie je dat daders in het begin heel erg talkative zijn. Dat ze heel graag willen vertellen wat dat er is gebeurd. Maar want zodra dat ze in contact komen met advocaten, denkt die van, wow, kalm, want nu zet u zelf vast aan het praten.
Mm-hmm.
We gaan dat een beetje kalmer zeggen wat je hier allemaal hebt gedaan. En zeker niet zeggen dat het allemaal gepland was.
Dat is ons al zo vaak gezegd. De laatste maanden bij het schrijven van ons tweede boek hebben we zowel van advocaten als van mensen van de politie gehoord. Zelfs als je de onschuldige Piet bent, altijd een advocaat vragen en wachten met verklaringen af te leggen. Maar dus blijkbaar is dat vaak voorkomt, wat ik heel interessant vind. Sophie getuigt dat ze John 3 keer is gaan bezoeken in de gevangenis, omdat zij echt antwoorden wou. Ze had heel veel vragen, hij heeft geen enkele vraag beantwoord. Ze zei, het was duidelijk dat bij elk gesprek dat we met elkaar aangingen, zijn main focus was om onze relatie te behouden. Maar Sophie had zoiets van, jij moet eerst vertellen, jij moet vertellen hoe het zit, en dan kunnen we zien hoe onze relatie verder gaat. Maar hij heeft niet willen praten tegen haar, dus hij verbreekt de relatie van 10 jaar, terwijl ze een dag eerder met hem op trouwen stond, een kind van hem heeft.
Van een paar weken, hè?
Ja. Het proces start op 8 januari 2021. Er wordt een psychologisch onderzoek uitgevoerd op John. Zij achten hem geen psychopaat, maar ze kunnen wel heel moeilijk hoogte van hem krijgen. Verschillende mensen getuigen in de documentaire reeks over dat hij het achterste van zijn tong niet heeft laten zien. Dat hij eigenlijk heel sumier heeft verklaard wat betreft motief en hoe en wat. En het parket vordert een straf van 28 jaar. Maar het grootste discussiepunt bij die jury in de assisezaak gaat over die voorbedachtheid. En daar verschilt de jury van mening met de speurders en met mij.
En ook zeker met mij.
Oké. Want dus wat de jury concludeert, en die, spoiler alert, zullen hem schuldig bevinden 27 jaar, dus toch met voorbedachte raden moord. Maar zij pinnen dat moment van voorbedachtheid op het moment van de wurging. Zij zeggen, hij is met zijn auto aan de kant gaan staan en hij is daar beginnen wurgen. Hij had dat niet kunnen doen. Op dat moment is hij is met die intentie aan de kant gaan staan met het doel van wurgen en van moorden. En dat is voor de jury waar die voorbedachtheid zit. Terwijl de speurders zeggen, voor ons zat die voorbedachtheid er al op het moment dat hij haar in Japan berichten aan het sturen was en naar België probeerde te lokken.
Ja, want hij heeft ook valse namen gebruikt, valse stukken, valse identiteitskaart, valse paspoort onder valse voorwendsels naar België gelokt. Dus ja, voor mij is het toch de voorbedachtheid daar al.
Ja.
Want, ja.
Ja, ik kan gewoon, waar ik echt mijn hoofd niet om kan rappen, is dat je denkt, ik weet niet, er waren nog tal van mogelijkheden in die gesprekken. Geeft Juan aan, we kunnen de relatie stoppen. Ik wil de relatie stoppen. Fine. Ik wil u nooit meer zien. En wat dan nog, inderdaad, als die uw vrouw stuurt, jij kunt toch echt zeggen van, ik heb die persoon nog nooit gezien. Allee, die kan, ja, er zijn geen bewijzen. Zij kan, Juan kan niks hard maken. Uw vrouw kan, ik bedoel, uw vrouw geloofde op dat moment alles van u. Die zag u als een heel timide persoon. Jij kunt zeggen, dat is gewoon een Facebook-bot. Wat kon Juan doen? Ze had amper de middelen om naar België te reizen. Ze heeft daar geld voor moeten lenen. Ik bedoel, dat meisje, geen haar op haar hoofd had in België wou zijn. Dus ik snap niet waarom hij daar zo, dat kan ik niet begrijpen, waarom hij zo graag haar hier wou om die moord hier te plegen, om van haar af te zijn. Dat kan ik echt niet begrijpen.
Ik denk dat hij gewoon iets in zijn kop heeft gekregen en zoiets heeft gedacht, ja,
die moet weg.
Die moet weg. En de enige manier hoe ik dat kan doen, is dat hij naar hier komt.
Ja.
In plaats van, hij had ook kunnen wachten tot hij
terug naar daar
ging. Maar voor mij is het daar ook wel de voorbedachtheid. En nu, ik zeg net van, ze zeggen van, ja, er is voorbedachte raden, omdat hij dat vals paspoort en die identiteitskaart ook naar haar stuurt. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat hij zijn leven hier verborgen wil houden. Hè. Dus ik snap dat daar de jury misschien niet in meegaat, maar het feit dat hij zo hard hamert op het feit dat ze naar België moet komen, want ze zou ook al eerder, ze zou al op 16 november of gewoon een week eerder ook al van plan zijn geweest om te komen, maar dat is dan niet doorgegaan. En die reactie van John daarop was ook niet goed. Dus ze moest zo snel mogelijk in België komen. Om dan 22 minuten, nog geen uur op Belgische grond te zijn.
Ja. Ja, ik denk gewoon, hij was absoluut in België, maar ik geloof wel dat hij vanaf dan geen plan had.
Nee.
Ik denk wel van, ik denk dat het daar echt wel zo back and forth was van, oké, ik laat die komen naar België, ik stop die in een hotel en dan zie ik wel, nee, ik moet dat die avond nog. Ik denk dat daar wel heel veel stemmingswisselingen zijn geweest. Ik denk ook dat hij effectief pas die spullen in dat tuinhuis is gaan halen als ze al dood was. Ja, dat denk ik wel.
Daar twijfel ik dus over.
Ja, ik heb er ook over getwijfeld. Hè?
Omdat hij heeft zo hard gepusht om haar hier te krijgen. Het enige wat hij wil, is dat ze weg is.
Mm-hmm.
Dus waarom zou hij ermee wachten om die spullen dan nog eens te gaan halen? Als hij één niet eens wist waar dat hij ze te slapen ging leggen. Vanaf moment één dat hij op Belgische grond was, maakte die geen schijn van kans
meer. Nee, dat is sowieso... Dat, zoveel is duidelijk. God heeft nooit een schijn van kans gemaakt. Ik maar vraag het, mij gewoon het is... af, had hij snap je, heeft hij nagedacht over ik ga haar burgen in de auto?
Ah, wel, ik wou het net zeggen, want dat is ook zo very random wel om het zo te doen.
Ja, ook, dat is één. Allee, hij is ergens op een afrit afgereden. Had hij daarover nagedacht? Was dat een afgelegen plek? Er zijn, denk ik, duizend... Allee, in een auto kan DNA gevonden worden, hè? Want er is ook effectief achteraf bloed van Juan teruggevonden in die wagen. Ja, dat vind ik zo... Op dat vlak is er precies niet goed nagedacht.
Nee, voilà.
Dus... Ook zo een lichaam in brand steken op de openbare weg. Je weet nooit wie dat er op dat moment net passeert. Al is het maar om zijn hond te gaan wandelen of zo. Ik weet het niet. Ja. Ja, ik vind dat hij daar superveel aan het toeval overlaat.
Dat is zeker waar, want hij had zomaar betrapt kunnen worden. Ja. Er had maar een mountainbiker moeten passeren. Ja. Dus daar heb je zeer zeker een punt. Ja, van in welke mate is daar dan...
Maar voor mij sowieso een moord met voorbedacht raden.
Ja, en hij was sowieso van plan om haar te vermoorden. Hij heeft alleen, denk ik, toen in de auto dan de beslissing gemaakt van oké, ik ga het gewoon nu doen.
Ja, ik geloof wel niks van die ruzie in de auto.
Nee.
Die is niet gebeurd, volgens mij. Want je kunt ook niet al rijdend iemand echt... schedelbreuken slaan.
Ja, pas op. 1,98 meter.
Ja, I know, ja.
Ik denk, je moet maar zo'n stevige klap geven. Zij was 1,50 meter, hè?
Ja. Nee, dat is waar, dat is waar.
Dus ik denk dat dat wel kan.
Goh, zij moet zo bang geweest zijn.
Of ze zijn ergens gestopt, hè? Dat hij de eerste keer is gestopt. Ja. En daar in elkaar geklopt hebben. En dan gesmoord, inderdaad. Dus...
Goh, zij moet zo... Ze wist... alles aan haar lichaam zei al van... Ik moet niet naar België gaan. En dan... Onmiddellijk dat conflict en...
Ja. Ja, en wat ik ook zeer fascinerend vond aan deze case, is dat hier in België zijn ze tevreden met de straf, maar de ouders van Juan niet. Want in Vietnam krijgt hij hiervoor de doodstraf.
Ja.
Dus die hebben zoiets van... What the fuck
heb je gedaan? Ja.
Waarom krijgt hij maar 27 jaar? Want hij heeft over 7 jaar... Hij is in 2021 veroordeeld... Mm-hmm. En dus over 6 jaar ondertussen kan hij al vervroegd vrijkomen.
Mm-hmm.
En dan snap ik inderdaad, mocht hij over 6 jaar al vrijkomen, weer van... dat is wel heel snel al.
Ja.
Dus ik snap dat die ouders zoiets hebben van... Absoluut. Dit is geen justice.
Ik vond, nu dat we daar toch over die ouders bezig zijn, ik vind het echt ongelooflijk hoe dat deze documentaire reeks weer al elke invalshoek aan het woord heeft gelaten. Ja. Ze zijn naar Vietnam afgereisd om met die ouders te spreken. Die liaison vertelt ook, vond ik een heel mooi verhaal, over dat die ouders hebben gevraagd om aan haar graf een bepaald ritueel uit te voeren.
Ja.
Dat ze dan met heel de ambassade van Vietnam in België dat ritueel zijn gaan uitvoeren. Die speurders waren daarbij. Iets met wierook en dan de grond dat moest worden. Vond ik heel interessant en heel mooi dat... Ja, dat zo'n verbindingsofficier effectief verbinding of zo was. Snap je? Hij heeft dan ook die brief voorgelezen die hij heeft laten vertalen in het Vietnamees voor die ouders. En ik vond wel een heel interessant aspect weer van de wereld van justitie, waar we eigenlijk niks van weten. Over het proces heb ik nog een paar dingen opgeschreven. John geeft zelf als motief dat hij een gebrek aan seks en genegenheid had in zijn relatie, dus dat hij niet anders kon dan buitenechtelijke relaties aan te gaan. Echt waar, major eye roll. Gast, doe normaal. En dat er ook nog postmortem breuken zijn vastgesteld op het lichaam van Juan, waarover John verklaart dat hij dus naar de crime scene is teruggekeerd de dag na de feiten, dat hij is gaan kijken of het lichaam goed verbrand was en dat hij beweert dat hij op dat moment op haar lichaam is gaan staan en per ongeluk een bot heeft gebroken, waarvan de speurders zeggen, die is daar een keer goed op gaan staan, zodat ze nog dieper in die greppel zou zakken. Dus ja, van spijt denk ik dat er heel weinig sprake is. Ik denk dat hij alleen maar spijt heeft dat hij uiteindelijk gevat is. Want het had zomaar...
Ja.
Het had zomaar een cold case kunnen blijven.
Ja, en wat dat mij ook opvalt, is hoe jong dat die waren.
Ja, hij was 28 toen hij werd gearresteerd.
Ja, dus hij was 5, 26 toen hij die moord heeft gepleegd. Dat vond ik vooral heftig. Want ja, je denkt, verloofde, een kind.
Start van je leven.
Fuck, 25, 26. En gewoon even goed, hè?
Ja, ze is 28 jaar. Voor mij nog een moeilijk momentje in de documentaire is dat Sophie zichzelf een minder groot slachtoffer noemt dan Juan.
Ja.
echt waar, die Griet. Dat is echt ongelooflijk hoe dat hij daarmee omgaat. Dat ze die getuigenis
ze heeft. Ze heeft gewoon ook helemaal geen
nee,
niet
ze
schuld.
Nee, ik ben niet kwaad. Ik ben zelfs niet kwaad voor die buitenlegde relatie. Ze wist niet beter. Zij was op zoek naar de liefde en hij heeft daar misbruik van gemaakt. Ja, vond ik heel, heel sterk. Ik kende de zaak al. Ik ga dat daarom direct als tip meegeven. In aflevering 30 van de Stemmen van Assise heeft Sophie haar verhaal al eens gedaan.
Okay.
Dus daar had ik haar al eens horen vertellen over de zaak. En ik herinnerde mij toen ook dat ik dacht, amai, zo'n goede spreker. Ongelooflijk dat jij zo... Dat was net na het Assise-proces, heeft ze eigenlijk met hen gesproken over de zaak. Echt zot dat ze dat doet, dat ze haar verhaal vertelt. En nu opnieuw dat ze dat deelt. En zo volwassen dat ze daarmee omgaat. Ik bedoel, want zij zit daar wel met een klein kind. Ze heeft dat nu niet herhaald, denk ik. Maar ik weet dat ze dat in die podcast heeft gezegd. Dat ze eigenlijk van het gerecht wordt verplicht om contact tussen het kind en John te houden. Dus dat zij eigenlijk naar de gevangenis regelmatig op bezoek moet met het kind. Om de band eigenlijk... tussen vader en kind. Ja, dus ze zegt, ik ben... Als wij uit elkaar waren gegaan, had ik minder contact gehad met hem dan dat ik nu word opgelegd om contact te hebben.
Shit.
Ja.
Hoe heftig.
Ja. Dat is een heel, heel interessante getuigenis. Dus zeker luisteren als je hier meer over wilt weten.
Oké.
Het was echt een goeie.
Het was, ik heb er weer echt verkeerde woord maar van genoten.
Ja,
ik heb
gewoon weer veel bijgeleerd.
Veel bijgeleerd. Het is goed in beeld gebracht. Goede sprekers ook allemaal.
Ja, want het is, we zeggen dat vaak, zo van die slechte reenactment, Vitaya, dat is het niet. Hè. Het is echt mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek, die hun eigen foto's gebruiken om dingen uit te leggen.
Dat is ook geen reenactment gewoon.
Nee. En zoveel bewijsmateriaal dat in beeld wordt gebracht. Als ik die foto's van dat bad, dan was ik echt ook alweer zo... Die metrokrant, ik bedoel... Haha, man.
Ja, goed, hè. Dus ze zijn echt wel... Ze hebben de dossierstukken kunnen inkijken.
Ja,
en dat is
heel
wel
interessant,
iedere keer weer heel interessant om dat te zien.
Ja.
Voilà. Dus ga kijken, nu met beeld dan, of met onze commentaar op de achtergrond.
Of simultaan.
Ja, wel, met onze...
Ja. Dus twee afleveringen op streams. Deze heet True Crime Belgium, de greppelmoord.
Voilà, dan ronden wij weer af, want het snot loopt ondertussen uit mijn neus helemaal.
Silke is dus een paar keer moeten stoppen met deze opname om haar neus te snuiten. En ze heeft schrik dat ze gaat vergeten om er één uit te knippen. Ja. Dus misschien hebben jullie een snottere neus gehoord. Wie weet.
Voilà, tot
volgende keer beter. Bye.
Bye.